gaat erom dat je de verantwoordelijkheid neemt voor de keuzes die je maakt, omdat het jouw keuzes zijn. Dus je leeft geen authentiek leven op het moment dat jij een keuze maakt en je gaat dat in de schoenen van iemand anders schuiven. Hallo, welkom terug bij In de Sterren de podcast. Wat leuk dat je vandaag weer luistert. En ik had vandaag een wat kortere aflevering in gedachten. Ik ken mezelf natuurlijk wel een beetje en ik weet dat het een onderwerp gaat zijn waar ik misschien nog wel iets langer wat over te vertellen heb. Het ligt er maar net een beetje aan welke gedachten in me opkomen. En ja, je weet hoe dat gaat als je eenmaal aan de praat bent. En vandaag is best een bijzondere dag. We hebben vandaag een volle maan in het teken Waterman. Het is donderdag als ik dit opneem. Ik ga nog even kijken of ik het ook op donderdag online zet. Of dat ik even wacht tot het weekend, zodat er een mooier ritme in zit. Maar deze volle maan is nogal wat. En dit kan je ook allemaal teruglezen in mijn gids voor deze maand. Daarin leg ik je ook uit wat je het beste kan doen met de nieuwe maan aan het einde van de maand. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar ja, eigenlijk alle klassieke boosdoeners onder de planeten, die zijn betrokken bij deze volle maan. Dus er zullen altijd mensen zijn, altijd spirituele influencers zijn, die zeggen, probeer het van de positieve kant te bekijken. En ja, een uitdagende energie kan je ook inzetten om iets moois te creëren. Maar in essentie is dit gewoon niet de volle maan waarop je zit te wachten. Dus ik zou eigenlijk ook helemaal niet met de energie van deze volle maan gaan werken. Ik ken veel mensen die dan een speciale meditatie doen of een vrouwencirkel geven of gaan baden in het licht van de maan. Je kan van alles bedenken, maar ik voel zelf eigenlijk die aantrekkingskracht helemaal niet. Ik denk eerder, ik ga nu maar even door mijn persoonlijke processen heen en door mijn persoonlijke uitdagingen, want die ervaar ik zeker. En dan wacht ik weer tot het voorbij is. Ik doe een beetje rustig aan met mezelf. Ik heb nu al geaccepteerd dat ik vandaag niet zo heel veel gedaan ga krijgen. Maar ja, dus ik probeer realistisch te zijn en er tegelijkertijd ook het beste van te maken. Want soms kan dit me juist wel eens storen aan hoe mensen astrologie gebruiken. Je lijkt een soort van twee teams te hebben en een hele grote middenmoot. Het eerste team is het team dat van iedere nieuwe en volle maan iets positiefs probeert te maken. En dat ziet er heel leuk uit aan de buitenkant, maar uiteindelijk komt er altijd dezelfde boodschap uit. Ga lekker journalen, kom op voor jezelf, denk na over persoonlijke thema's en dan wordt het allemaal leuk en kan je manifesteren als een malle. Of laat dingen los, het is altijd hetzelfde verhaaltje. En daarbij denk ik wel eens van, nou dan laat je de nuances van de astrologie weg. Of je maakt er eigenlijk zelf een verhaaltje van die helemaal niet zo in lijn ligt met wat de astrologie hierover zou zeggen. Welke stroming je dan ook aanhoudt binnen de astrologie. En je hebt de andere groep en dat is toch een categorie mensen die heel snel zegt, oh ja, ik voelde me al zo verschrikkelijk. Het is weer die volle maan. Door die volle maan voel ik me nu helemaal waardeloos en krijg ik weer niks gedaan. En oh, volgende week heb je weer iets wat Saturnus aan de hemel doet. En dan zal het ook wel allemaal niet meewerken. En daarna gaat Mercurius ook nog eens retrograde. Kortom, ja, misschien zie ik je in oktober dat het dan wat beter is. Maar ik heb er geen goede hoop voor. Die twee kanten heb je wel eens op social media, terwijl het merendeel van de mensen zit natuurlijk ergens in het midden. Ik zit zelf ook in het midden. Maar ja, misschien dat deze aflevering er gaat raken aan de tweede categorie. Want wat je eigenlijk doet op het moment dat je astrologie op deze manier gaat benaderen. Dus als je astrologie als excuus gebruikt om je even niet zo lekker te voelen. Of als je letterlijk de schuld geeft aan de planeten. Dan duik je dus weg voor je eigen verantwoordelijkheid en voor het idee dat jij toch echt invloed hebt op je eigen leven en niet alleen maar wordt geleefd door externe omstandigheden. En deze kwestie vind ik echt een interessante. Het is ook een moeilijke. Hier wil ik het dus ook vandaag met je over gaan hebben. In hoeverre heb je nou daadwerkelijk invloed op het leven dat je gegeven is? In hoeverre is het leven maakbaar? En in hoeverre moet je af en toe neerleggen bij hoe het leven is, bij de omstandigheden, bij wat je nu eenmaal hebt gekregen en met welke tegenslag je soms te maken krijgt. En hier heb je in het spirituele landschap ook weer twee kanten in. Je hebt de goeroes die zeggen dat je leven 100% maakbaar is, omdat eigenlijk je leven een reflectie puur is van je gedachten. Dus als je je gedachten optimaliseert, wordt het leven ook maakbaar en kan iedereen een heel gelukkig leven leiden uiteindelijk. En je hebt nu denk ik ook steeds meer mensen die veel meer benadrukken dat je soms gewoon met bepaalde tegenslagen te maken krijgt in je leven, omdat je een bepaalde achtergrond hebt, of huidskleur, of sociale positie, of armoede hebt gekend, of trauma's hebt gekend. Ik vind het ergens heel goed dat dat tweede geluid ook ontstaat, omdat het idee dat alles maar maakbaar is best wel toxic kan zijn en heel stressvol kan zijn. Tegelijkertijd kan dat tweede wel weer eens doorschieten naar oké, het leven is eigenlijk gewoon waardeloos omdat je met al die trauma's te maken hebt gehad. Dus het beste wat je kan doen is een beetje voor jezelf zorgen en hopen dat het beter wordt. Ben ik even heel kort door de bocht hoor, maar podcasts zijn er ook meestal om een beetje te provoceren. En dat doe ik al minimaal. Dus hoe sta ik hier nou precies in? En als ik bijvoorbeeld mensen coach, als ik astrologische readings geef, in hoeverre geef ik dan het idee aan dat het leven maakbaar is? En ik heb eigenlijk al heel lang een interesse in dit onderwerp. Ik heb sowieso al lang een interesse in persoonlijke ontwikkeling. Of tenminste, als je kijkt naar hoe oud ik ben en dat ik nog niet echt de tijd heb gehad om hier 40 jaar mee bezig te zijn. En ik ben dus veel bezig geweest met die vraag. En als ik kijk naar het punt in mijn leven waarop deze vraag als eerst heel sterk naar voren kwam, dan is dat het einde van de middelbare school. En destijds had ik nog een hele grote interesse in filosofie. Dus ik las veel boeken over filosofie in mijn vrije tijd. En dan bedoel ik echt de klassieke academische filosofen en niet de spirituele meesters zoals een Eckhart Tolle of een Osho, waar ik nu vandaag de dag misschien meer naar neig. Maar ja, meer de zwaardere theoretische werken, zo te zeggen. Wordt niet iedereen blij van om zich daar doorheen te worstelen. En ik vandaag de dag ook een stukje minder. En op dat moment was ik eigenlijk in de laatste jaren van mijn middelbare schooltijd, zat ik in een fase waar ik niet zo blij mee was. Want ik had het idee dat ik in de wachtkamer van mijn leven zat. Alsof ik onvrij was, alsof ik vast zat in een situatie die ik maar moest afwachten. Alsof ik alleen maar hard kon werken in de hoop dat het op een gegeven moment beter zou worden. En nu heb ik al eens vaker in deze podcast verteld dat ik te maken kreeg met veel externe omstandigheden. Weet je al, pesten, wat jeugdtrauma's. Eenzaamheid, dat waren allemaal thema's op de middelbare school, maar daarnaast vond ik school gewoon niet leuk. Ik vond het stom, ik vond het ouderwets, ik vond het hiërarchisch, ik voelde me er niet thuis. Terwijl ik in mijn vrije tijd heel erg bezig was met mijn passies en al allerlei leuke baantjes en werkervaringen opdeed en eigenlijk al heel goed wist wat ik wilde, wist dat ik dat in principe ook zonder diploma zou kunnen doen. Dus het hele punt van school was, ja, was lang niet echt duidelijk bij mij en ik voelde me alleen maar onvrij en onprettig daarover. Nou ja, uiteindelijk had ik dus een slechte periode in mijn leven waarin ik was blijven zitten, afgezakt van niveau. En uiteindelijk kwam daar als een soort van reddingsboei een andere school, kon ik gelijk direct door naar het laatste jaar van het VWO. En moest ik wel heel hard beulen, want ik had al een jaar geen wiskunde meer gehad. Ik had in principe opeens een klas overgeslagen. Ik moest ineens heel veel voorbereiden voor mijn examens en een paar jaar aan stof inhalen. Betekende ook dat ik mijn hobby's on hold moest zetten, dat ik mijn baantjes on hold moest zetten. Dat heel veel dingen die ik leuk vond, dus schrijven voor blogs, voor websites, voor tijdschriften, korte verhalen schrijven. Met die dingen kon ik niet meer bezig zijn, omdat mijn leven eigenlijk voor een heel groot deel uit school begon te ontstaan. Ik had heel veel schooldagen die gewoon van 9 tot 5 of 9 tot 6 waren. Ik moest ook 3 kwartier reizen naar school. En soms zat ik zelfs nog op zaterdag op school. En in mijn vrije tijd was ik eigenlijk alleen maar bezig met school, want ik moest gewoon leren. Dus ik had het idee dat ik in de wachtkamer zat van mijn leven. En dat misschien alles beter zou worden als ik eindelijk kon studeren. Maar dat het nu een kwestie was van lijden, doorzetten. Gewoon dat het niet leuk is, omdat het nu eenmaal moet. En nou, ik kon lekker ontsnappen in alle boeken die ik las, maar op een gegeven moment kwam ik dus een concept tegen, een filosofisch concept, dat heet het existentialisme. En dat concept is vooral bekend geworden door de Franse filosofen in de vorige eeuw. Ik kan hier denken aan namen als Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus. En er zijn nog wel wat andere vertegenwoordigers hoor. Het is echt een bredere historische stroming. En dat idee van existentialisme sprak heel erg tot me. Ik zal even kort uitleggen waar het zo al om gaat. Dit gaat eigenlijk om het idee dat we als mens vrij geboren zijn en dat we gewoonweg een vrije wil hebben. En dat we altijd in staat zijn om zelf onze keuzes te maken, hoe moeilijk de externe omstandigheden ook lijken. En existentialisme is wel eens verkeerd geïnterpreteerd. In de zin van dat het leven totaal maakbaar zou zijn, want jij bent ultiem vrij, je hebt een vrije wil. Dus als je een ultieme vrije wil hebt, dan ja, interpreteren veel mensen dat als dan kan je dus alles wat je wil. En dan is het ook je eigen schuld als je niet alles hebt wat je wil. Maar dat is het niet. Dat is veel te kort door de bocht. Het herinnert je er vooral aan dat in principe je altijd een keuze hebt. Nou, denk misschien nog een keer over die zin na. Je hebt altijd een keuze. Dat idee. En heel vaak denken we dat we geen keuze hebben in het leven. Maar verwarren we eigenlijk een sociale verplichting of een conventie of wat van ons verwacht wordt of wat logisch is om te doen met wat we moeten doen. In principe moeten de meeste mensen helemaal niet zoveel. Of tenminste al helemaal niet als je in een westerse maatschappij bent geboren. Dan is die verplichting er niet. Maar als mens ben je nu eenmaal een sociaal dier en in je opvoeding pik je al allerlei conventies op en wat andere mensen van je verwachten. Je wil uiteindelijk, of dat nou bewust of onbewust is, heel graag ergens bij horen, bij de groep horen, goedkeuring krijgen, je veilig voelen. Dus ga je jezelf allerlei verplichtingen en dingen die je zou moeten op de mouw spelden. Daar komt het op neer. En misschien denk je nu, oké, je hebt altijd een keuze, maar hoe zit het dan met als jij in een verschrikkelijke situatie zit? Of wat is jouw mening dan over mensen die nu in Afrika geboren worden in te midden van een hongersnood? En die hebben niet zo heel veel te kiezen, toch? En dan moet ik zeggen, gewoon heel realistisch gezien zou ik zeggen, nee, dat is inderdaad ook heel lastig. En ik voel me niet de persoon als westerse witte vrouw om uitspraken te doen over hoe zij met hun leven zouden moeten omgaan. Maar het idee dat je altijd een keuze hebt, die keuze kan ook heel klein zijn. Dus de keuze kan zijn je verzetten of erin meegaan. De keuze kan zijn vechten of sterven. Je hebt altijd een keuze, maar het hoeft niet altijd een mooie of een leuke keuze te zijn. Iedere keuze heeft zijn nadelen, maar het gaat erom dat je de verantwoordelijkheid neemt voor de keuzes die je maakt. Omdat het jouw keuzes zijn. Dus je leeft geen authentiek leven op het moment dat jij een keuze maakt en je gaat dat in de schoenen van iemand anders schuiven. En dat doe je onbewust meestal als volwassene ook nog vaak. Dat je bijvoorbeeld door een bepaald jeugdtrauma of een onzekerheid van vroeger geneigd bent bepaalde keuzes te maken. En dan in therapie kan zeggen, ja, eigenlijk is dat de schuld van mijn vader of van mijn moeder. Want die hebben me dat aangedaan waardoor ik nog steeds deze keuzes maak. Interessant om te begrijpen waar je keuzes vandaan komen. Dat helpt met het bewustzijn. Maar uiteindelijk, nogmaals, het is jouw keuze. Het is jouw verantwoordelijkheid. Dat kan voelen als een heel zwaar besef. Op het moment dat je realiseert dat iedere keuze eigenlijk jouw verantwoordelijkheid is. Tegelijkertijd kan het een hele bevrijding zijn. En het kan je helpen om sterker in je schoenen te staan. En bijvoorbeeld Jean-Paul Sartre zei ook, als je niet gaat staan voordat jij zelf die keuzes maakt, dan leef je eigenlijk te kwader trouw. Zo noemde hij dat. En als je het wel doet, dan leef je authentiek. Dan ben je vrij. Dan maak je er iets van. Ik vat het even allemaal heel kort samen. Dus dat deed me heel veel realiseren in die situatie waarin ik zat op school. Ik realiseerde me, ik ben eigenlijk ook vrij om te stoppen met school. Ja, natuurlijk, dan krijg je leerplicht achter je aan of je ouders zijn helemaal niet blij met je. Of je moet opeens financieel zelf het zien te rooien en dat lukt dan helemaal niet in eerste instantie. Maar daar gaat het niet om. Ik heb deze keuze. Ik kan kiezen om dit niet te doen. Ik hoef niet naar school. Ik ben in principe ook niet verplicht om te wonen waar ik woon. Ik kan ook besluiten om te verhuizen. Ik kan ook besluiten om te gaan werken. Ik kan besluiten om het helemaal anders te doen, maar dit is mijn keuze. Mijn keuze is dat ik deze schoolweg afmaak en dat ik daar heel hard voor werk. En dat doet nogal wat shiften in je perceptie. Want dan voel je niet meer een soort van slachtoffer van omstandigheden om je heen, of een slachtoffer van sociale conventies, of van het idee, ik ben nog geen 18, dus ik moet nog naar school en dit is mijn verplichting. En als ik geen diploma heb, dan word ik vast niet succesvol. Dat zijn allemaal conventies, maar dat zijn geen dwingende dingen. Je moet het niet. En zorg ervoor dat je weer heel erg in je eigen kracht gaat staan, al is een keuze vervelend. Dus alsnog, school was niet leuk. Het was stom om zoveel bezig te zijn met school. En alle dingen waar ik gepassioneerd over was, op een veel lager pitje te moeten zetten. Dus dat is zo. Maar het zorgt er dus voor dat ik op een andere manier naar mijn leven ging kijken. Dus eigenlijk naar allerlei omstandigheden in mijn leven. En een van die realisaties was bijvoorbeeld dat ik mijn roepnaam niet mooi vond. Of dat ik die in ieder geval niet bij me vond passen. Het was geen verschrikkelijke roepnaam. Er zijn heel veel mensen die het een prachtige roepnaam vinden. Het is een originele roepnaam. Het is een traditionele roepnaam. Maar ik had nooit feeling met die naam. En ik had niet het gevoel dat die naam eigenlijk bij mij paste. En hierdoor realiseerde ik me ook, ja, je hoeft je niet te laten vormen door je naam. Je hoeft niet je naam te zijn. Je kan je naam gewoon veranderen. Is je naam veranderen makkelijk? Nee. Gaan mensen er een mening over hebben? Ja, probably. Ouders zullen niet echt heel blij zijn. Maar in principe heb ik de vrijheid om mijn naam te veranderen als ik dat wil. Oh ja, heel interessant. Hele interessante gedachte. En toen heb ik dus mijn naam veranderd naar een naam zoals je me nu kent, Nora. Die ik veel beter bij mezelf vind passen en die heel erg in lijn is met mijn eigen waardes. Dus ik heb mezelf bijvoorbeeld vernoemd naar de hoofdpersonage uit het oudste feministische toneelstuk. Dat is uitgebracht in Europa van Henrik Ibsen. En ja, Nora als personage is dus eigenlijk het eerste feministische personage in het theater, zou je kunnen zeggen. En die besluit zich dat ze de totale verantwoordelijkheid heeft over haar eigen leven. Verlaat haar man, verlaat haar gezin, haar kinderen. En besluit dus, ik ben ongelukkig, ik ga zelf mijn leven leiden. Ik ga mijn eigen keuzes maken. Hoe moeilijk dat ook zal zijn, ik vind mijn vrijheid belangrijker. En ik vind een authentiek leven leiden belangrijker dan comfort of dan veiligheid of voorspelbaarheid. Verder heeft het nog allerlei mooie betekenissen in het Hebreeuws en in het Arabisch bijvoorbeeld. Het betekent ook licht. Maar goed, dus ik heb zo ook mijn naam veranderd. En ja, mocht je benieuwd zijn naar mijn oude naam, ik ga er nu verder niks over delen, omdat ik niet zo'n zin heb in discussies van, oh, dat is een prachtige naam, waarom heb je dat veranderd of zoiets. Als je heel benieuwd bent, dan kan je me prima DM'en of scroll een beetje terug door mijn berichten. En dan zal je zien dat er nog wel vrienden van vroeger zijn die me nog steeds bij die naam noemen. Dat is ook allemaal geen probleem, maar dat was dus een van de besluiten waardoor ik dacht, goh, ik kan eigenlijk alles in mijn leven veranderen. Of ik kan in ieder geval altijd kiezen als ik ergens het niet mee eens ben. Kortom, de strekking eigenlijk van dit hele verhaal is, we leggen te veel kracht bij anderen. Bij de mensen in onze omgeving, bij onze jeugdtrauma's, bij onze ouders. We geven ze te veel macht. Of we geven de astrologie te veel macht. En dan wil ik nog niet als een of andere spirituele goeroe gaan zeggen dat jij jezelf alleen maar gelukkig kan denken. En dat je gewoon over grote trauma's en moeilijke situaties in je leven moet heen stappen. Omdat het allemaal niet echt is of allemaal een illusie is. Vind ik helemaal niet. Het leven kan heel zwaar zijn, kan heel rot zijn. Maar zodra je beseft dat in ieder geval hoe je op het leven reageert en welke keuzes je maakt jouw verantwoordelijkheid zijn, dan gaan er wel serieuze dingen shiften. Verder ben ik alsnog kritisch op veel influencers op dit vlak. Of mensen die alleen maar zeggen dat je alles maar kan manifesteren of positief kan omdenken. Want daar is het leven niet voor ontworpen. Ik geloof daadwerkelijk dat het leven ook gaat om strijd. Het leven gaat om het hebben van de menselijke ervaring. En de menselijke ervaring is niet een soort roze wolk waar je lekker cocktail drinkend op kan chillen in een of andere prinsessenjurk. Dat is het leven ook niet. Maar je hebt wel de keuze. Dus is het leven maakbaar? Ja, eigenlijk wel. Als je er op deze manier naar kijkt, is dat wel zo. Maar is het makkelijk om je leven zelf vorm te geven? Is het makkelijk om het leven te scheppen naar jouw ideeën en jouw hoop, jouw verwachtingen, wat jij het liefste wil? Nee, het is niet makkelijk. En zelfs als je je hier heel erg bewust van bent, dan zal je nog wel eens merken dat je toch een keuze maakt die niet authentiek is of een verantwoordelijkheid vermijdt. Dat is ook heel menselijk, zolang je maar bewust bent en je voorneemt het de volgende keer anders te doen of je keuzes weer herstelt. Want dan voel je echt, kan ik je zeggen, zoveel meer empowered en sta je zoveel sterker in je schoenen en dit geeft zoveel meer zelfvertrouwen en het idee dat je, ja, dat je gewoon de kracht hebt om zelf de koers die je vaart te bepalen. Dus die wilde ik meegeven voor vandaag. Ik ben heel benieuwd naar wat je vond van deze meer filosofische vraag. Zo kort mijn gedachten hierover gedeeld. En waarschijnlijk ga ik het de volgende keer weer gewoon lekker over astrologie hebben. Ik heb volgende week ook een gesprek met weer een leuke gast gepland. Ik ben ook nog steeds heel benieuwd naar wat jullie van de vorige aflevering met Sietse vonden. Ik vond hem heel leuk om hem te maken. Maar voor nu geef ik jullie deze mee en wens ik je alvast een heel fijn weekend. Mocht je deze podcast waarderen, dan doe je me altijd een groot plezier als je me 5 sterren wil geven op Spotify of op Apple Podcasts. Of als je hem deelt in je Instagram story, zodat andere mensen kunnen zien dat je luistert. Misschien wil je ook delen wat je ervan vindt of je iets hebt meegenomen van deze aflevering. En zo komt het weer bij meer mensen terecht. En ja, dat vind ik natuurlijk altijd leuk. Oké, dankjewel voor het luisteren. Doei doei.